horen het woord van God op deze middag uit het Oude Testament, uit Prediker 9, vanaf vers 13. En we lezen tot hoofdstuk 10, vers 1.
Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien, en zij was groot bij mij. Er was een kleine stad en weinig lieden waren daarin, en een groot koning kwam tegen haar. En hij omsingelde ze. En hij bouwde grote vastigheden tegen haar. En men vond daar een arme, wijze man in, die de stad verloste door zijn wijsheid. Maar geen mens gedacht dezelfde arme man. Toen zeide ik, wijsheid is beter dan kracht. Hoewel de wijsheid des armen veracht, en zijn woorden niet waren gehoord geweest. De woorden van de wijzen moeten in stilheid aangehoord worden, meer dan het geroep desgenen die over de zotten heerst. De wijsheid is beter dan de krijgswapenen, maar een enig zondaar verderft veel goeds. Een dode vlieg doet de zalf van de apotheker stinken en opwellen. Alzo een weinig dwaasheid een man die kostelijk is van wijsheid en van eer.
De tekst voor de verkondiging op deze middag is het 15e vers. En dat vers dat zou je op twee manieren kunnen vertalen. En we beluisteren in de preek de beide manieren. Dus ik lees je nog een keertje voor, dan in net iets andere woorden, en dan gaandeweg de preek keren we terug naar zoals dat hier in onze vertaling staat. En men vond daar een arme, wijze man in, die de stad had kunnen verlossen door zijn wijsheid, maar geen mens gedacht dezelfde arme man. Gemeente, vanmiddag horen we het paasevangelie vanuit Prediker. En twee kernwoordjes daarbij. Het eerste woordje is ongehoord. Het tweede woordje aangehoord. Het paasevangelie vanuit Prediker. Ongehoord of aangehoord. Prediker, daar vallen we nu zomaar middenin deze middag. Wie was hij ook alweer? Nou, Prediker zou je kunnen zeggen was een zoeker. Hij ondernam een zoektocht naar de zin van het leven. Hij ging op zoek. Wat maakt nu het leven echt de moeite waard? Dat is wel een goede vraag, hè? Is wat je doet, waar je tijd, je geld en energie aan besteedt, eigenlijk wel de moeite waard? Of houdt het eigenlijk helemaal geen stand? Zo ging Prediker op zoek in die wereld van ons onder de zon. Hij keek goed, hij luisterde nauwkeurig en zo probeerde hij uit te vinden wat in deze wereld, wat in dit leven houdt stand. Waar vind ik houvast? Nou, dat is een vraag die volgens mij voor ons allemaal geldt. Waar vind ik houvast? Hoe deed hij dat dan? Nou, door het uit te proberen bijvoorbeeld. Hij probeerde eerst wijs te leven. Kijken of dat verschil maakt. Viel tegen. Hij heeft geprobeerd om het leven te beleven als was het een feest. Mooie dingen beleven, zoals wij dat ook zo graag doen vandaag de dag. En ook dat viel tegen. Hard werken dan. Dat je veel inkomen hebt en mooie spullen kunt kopen en uitbreidt en uitbreidt en uitbreidt. En ook dat viel tegen. En daarom hoor je keer op keer dat woordje in Prediker, ijdelheid. Als op zo'n winterochtend, het is koud. En dan blaas je zo'n wolkje uit, zo'n ademwolkje. En dat zie je even dan en dan verdwijnt het. Je vindt het niet meer terug. Nou, zo zei prediker keer op keer. Ik krijg het niet in de vingers. Wat maakt het leven nou echt de moeite waard? Waar vind ik nou houvast in? Ik kan het niet pakken. Ik grijp het niet. En bovendien zei hij, bij alles wat ik probeer, loop ik er tegenaan dat het leven eindig is. Ook dat ademwolkje. Je ziet het niet meer. Het kent een grens. Oh ja, één ding wel. Bij alles wat hij niet wist en waarin hij teleurgesteld raakte, één ding bleef overeind staan als houvast. Dat zongen we uit Psalm 111. Vrees God, hou zijn geboden. Daar vindt ieder mens houvast. Of daar zou ieder mens houvast in moeten vinden. En toch, ondanks al die teleurstellingen, ondanks alles wat hij niet wist, werd prediker niet cynisch, niet verbitterd. Hij bleef nieuwsgierig. Mooi is dat. En dat hoorden we ook in de schriftlezing. Hij zag iets en dat leek hem wijsheid. Daar was hij weer even van onder de indruk. Misschien zelfs van de kaart. En toen zei hij, wijsheid is toch beter dan kracht. Vers 16. Wijsheid is beter dan kracht. Nou ja, zeg je misschien. Dat weet ik nog niet zo net. Is wijsheid beter dan iets voorstellen in deze wereld? Iets anders gezegd. Red ik het in deze wereld met een wijs woord van God? Ga je het daarmee redden? In deze wereld, waarin zoveel woorden klinken, waarin zoveel imponeert en indruk maakt, status biedt en noem maar op. En bovendien heb je misschien ook wel gedacht, nou prediker, wijsheid is beter dan kracht, spreek je jezelf niet tegen. We hebben dat gehoord van die arme man, eenvoudige man mag je zeggen, niet per se arm, maar hij behoorde niet tot de elite, niet tot de mensen die het voor het zeggen hadden. Hij was wel wijs. En hij? Mensen stoppen de vingers in hun oren. Hij wordt niet gehoord. Ongehoord. Hoezo? Wijsheid is beter dan kracht. Ik heb gemerkt, prediker, dat je in dit leven beter sterk kunt zijn. Ik heb het al lang gemerkt. Ik heb gemerkt, prediker, dat ik in dit leven beter een status kan hebben. Een positie. Op mijn werk. In de kerk. Dan luisteren mensen tenminste. Dan kan ik iets zeggen. Dan kan ik iets van invloed uitoefenen, maar anders. Ik heb al lang gemerkt, prediker, met die wijsheid red ik het niet. Ik moet ervoor zorgen dat ik er zo goed uitzie dat als ik op straat loop, dat mensen hun nek omdraaien en mij nakijken. Dan stel ik wat voor. Prediker, ik heb gemerkt, ik moet de juiste vriendschappen ontwikkelen, netwerken ontplooien, contacten ontwikkelen en onderhouden. Anders heb ik 0, niks te zeggen in deze wereld. Wijsheid beter dan kracht? Prediker, kijk nou even mee naar dat plaatje wat u zelf ons voorschilderde. Nou, dat plaatje, dat kunnen we allemaal begrijpen, toch? Daar heb je daar die kleine stad met weinig inwoners. En dan een groot koning. En wat doet hij? Hij bouwt grote vastigheden. Zie het al voor je? Het is een beetje zo'n verhaal van klein duimpje en een grote reus. Een klein stadje met weinig mensen erin. Je zou zeggen, nou, een beetje een koning heeft niet heel veel nodig om dat te veroveren. Daar hoef je niet veel moeite voor te doen. Dus je voelt het al een beetje. Hier worden dingen opgepompt en opgeblazen. Die grote koning bij die kleine stad, die bouwt grote verschansingen, bolwerken tegen de stad aan. Om dat kleine stadje te veroveren. Nou, dat kunnen jullie ook voor je zien. Een omsingeld stadje. Zoals het zo vaak is gebeurd in de geschiedenis. En wat zie je dan? Wat hoor je dan in een omsingelde stad? Belegerd en wel. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Je hoort natuurlijk paniek. Dat de een tegen de ander zegt, heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? Nou, wat dan? Nou, dat de hele stad is afgesloten. We kunnen geen kant meer op. Ze zitten nu overal. En dan zou je niks horen. Maar je zou op straat lopen en kijken naar de ogen van mensen. Dan zou je het wel zien. De paniek, de radeloosheid. Wat nu? Wie, wat gaat ons redden? Maar ja, wat er dan ook gebeurt in zo'n omsingelde stad. Dat zal geen verrassing zijn. Maar je hoort al gauw een paar mensen met een beetje status en invloed die zeggen, nou, maar ik weet het wel. Ik heb een plan. Als we dat navolgen, hebben we de stad zo bevrijd. Is die omsingeling voorbij, afgelopen. En zo bieden ze zomaar tegen elkaar op. De een gaat nog harder roepen tegen de ander. Dit plan. Nee, dat plan. Ik beloof je dit en dat. Sommige mensen zeggen niks in die omsingelde stad. Die zien het wel, die horen het wel. Maar die gaan ook nadenken. En die denken, als de stad is omsingeld, als we als ratten in de val zitten, hoe gaan we dan aan eten komen? Ja, vandaag gaan we nog wel. Maar over een maand, als de stad omsingeld is, dan is er schaarste. En dat betekent dat je moet vechten voor je plekje in deze wereld. Dan moet je het gaan winnen van die ander, van die buurman, van die buurvrouw. Anders eet hij of zij je eten op. Oh ja. Er loopt ook een eenvoudige, wijze man. Je zou hem bijna vergeten. Hij had de stad kunnen redden door zijn wijsheid. Maar geen mens dacht aan die man. Hij was wel wijs. Maar ja, zo'n eenvoudig iemand. Moet die gaan helpen in de bevrijding van de stad? Ik ben eigenlijk wel bang dat wij dat een beetje kunnen herkennen. Dat van die eenvoudige wijze man. Jullie misschien wel op school, in de klas. Hoe kan het nou? Dat als twee van je klasgenoten iets zeggen. Dat als de een het zegt, de hele klas omdraait en luistert. En als die ander het zegt, ach, laat hem, laat haar kletsen. Waar heeft dat mee te maken? Nou, dat ene jongetje, dat ene meisje. Dat is misschien wel een van de leiders van de klas, toch? Een van de jongens of meiden waar je bij wil horen. Ja, als die praat, dan luister je wel. Ik vrees dat wij het wel kennen, gemeente, op het werk. Als die ene collega wat zegt, je gehoorzaamt. En bij die ander, ja, wat weet hij er nou van? Of hij weet er misschien wel wat van, maar ja, hij ligt helemaal niet zo goed bij ons. Laat maar. Moet ik dat rijtje nog aanvullen? Dat ik vrees dat ik het wel herken. In de kerk? Dat als de een wat zegt, een eenvoudig iemand die dicht leeft bij het woord van God en daarom wijs is. Maar ja, hij heeft geen strepen op zijn mouw. Hij is zo bescheiden. Dat die wordt genegeerd. En die ander, die toch meer in de melk te brokkelen heeft, dat ik daar veel eerder naar luister. Zou dat kunnen? Dat ook in de kerk, in de gemeente, iemands aanzien doorslaggevend is. Dat in plaats van wat zegt iemand, ik erop let en op gefocust ben, wie zegt het eigenlijk? En als wie het zegt mij aanstaat en mij helpt en mij misschien ook een mooie positie geeft, dan luister ik. Maar ja, als het maar een gewoon iemand is, moet ik daar naar luisteren? Kan dat gebeuren? In een vergadering, in een bijbelstudiekring. Op een JV of waar dan ook maar. Wij hebben zo onze experts aangewezen. Mensen die mee mogen praten. En de anderen, dan zeggen we niet, je mag niet meepraten. Tuurlijk niet. Zo fatsoenlijk zijn we wel. Maar soms verraden onze mondhoeken al wat we van diegene denken. Eén wenkbrauw optrekken. En het is al duidelijk. Geen mens dacht aan die eenvoudige, wijze man. Zijn wijsheid wordt veracht. Gemeente, als dat zo dicht bij ons ligt, om te kijken naar wie het zegt en welke positie diegene heeft, dan komt wel de vraag op ons af, welke stemmen in ons leven geven wij eigenlijk de voorrang? En waarom? Welke mensen, welke stemmen negeren we misschien? Ik bedoel, we kunnen wel naar onze jongeren wijzen die dan naar influencers kijken, luisteren. Mensen die invloed uitoefenen op hun levens. Maar zo zitten we allemaal in de kerk, toch? Er zijn anderen die hebben invloed op ons. En ontdekt dit woord van prediken mij er misschien aan dat ik geneigd ben om mensen naar de mond te kijken die een beetje wat hoger in aanzien staan. Wat mij ook weer in een beter daglicht plaatst. Heeft ondertussen al een naam bij die arme, bij die eenvoudige wijze daar in de stad. Heb je al iemand in beeld? In de gemeente? Op het werk? Waar dan ook? Zal ik eens een naam van zo'n wijze noemen? Wat dacht u van Jezus van Nazareth? En zie hem dan gaan, dat stadje in. Het stadje wat hij zo goed kent. Hij kent de weg er blindelings, want hij is opgegroeid. In Nazareth inderdaad. En daar in Nazareth komt hij voor het eerst preken, zo gezegd. Nou, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Want hij heeft al wonderen en tekenen gedaan. En zijn roem, zo gezegd, die snelt hem al vooruit. En de mensen zijn benieuwd. Wat zal hij in Nazareth gaan zeggen? Maar vooral, wat zal hij bij ons gaan doen? En dan horen ze de woorden van de Heer Jezus. Dan moet je dan horen wat er als reactie klinkt. Ze zijn wel onder de indruk, hoor, van die wijsheid. Maar hoe afstandelijk klinkt het dan? Waar haalt deze, die wijsheid vandaan? Hij moet zich niets verbeelden. Hij is maar een gewone, een eenvoudige man. Wij hebben hem toch op zien groeien bij ons in de straat. Is hij niet de timmerman? En is hij niet de zoon van Maria? En zijn broers, die kennen we ook. Oh ja, zijn zussen zijn nog bij ons, hier in de gemeente. Hij kan het wel mooi vertellen. Maar waar haalt deze die woorden vandaan? Dat past helemaal niet bij elkaar. Als hij werkelijk waar van God komt. Nou, dan zou hij wel een iets bijzonderder achtergrond hebben. Geen timmermanszoon, geen timmerman in eigen persoon. Nee hoor, hij moet zich niets verbeelden. Als hij bij God vandaan zou komen, zouden we wel iets meer ervaren. Iets meer indrukwekkende dingen meemaken. Als hij bij ons komt. Gemeente, dat zeggen wij niet. Toch? Heer Jezus, als u werkelijk waar bij God vandaan komt, dan missen wij iets bijzonders aan u. Dat zeggen wij niet. Maar hoe komt het dan, gemeente, dat wij zo vaak figuurlijk onze vingers in de oren stoppen en niet luisteren naar zijn wijsheid? Heeft u trouwens al een idee? Die stad, hè? Die omsingelde stad. Ik zei net al eventjes, dat kan een probleem op je werk zijn. Waarbij een collega die niet zo heel erg hoog in aanzien staat, met zijn wijsheid de oplossing heeft, maar wordt genegeerd. Maar die stad en die omsingeling, wat zou dat te maken hebben met onze levens? Met de wereld waarin wij leven, dag in dag uit? Iets persoonlijker, wat heeft die omsingelde stad te maken eigenlijk met mijn leven? Dus u hoort al, je zou dat beeld van die stad wel op verschillende niveaus kunnen toepassen op ons vandaag. Op de wereld, maar ook op je persoonlijk leven. Of zeg je, nou, dat vind ik eigenlijk heel raar. Leef ik in een omsingelde stad? Leef ik in een wereld die wel omsingeld lijkt? Ik heb helemaal geen last van bedreigingen. Ik zit hier op zondagmiddag in de kerk. Ik voel me heel fit. Ik voel me gezond. Het leven lacht me toe. Ik heb de zaakjes op het droge. Ik mis niks. Ik begin nog niet over bedreigingen. Omsingeling, ik merk er niks van. Nou, misschien is dat wel heel eenvoudig dan het woord van de Heer vanmiddag voor u en jou. Kijk eens goed. Kijk eens goed om de muren van je leven heen. Kijk eens goed in deze wereld, hoe het er in deze wereld aan toe gaat. Kijk en luister. En zie eerlijk de bedreigingen onder ogen. Ik weet niet welke bedreiging je ondertussen al hebt bedacht voor uzelf. Of het nu gaat om het wereldgebeuren of voor je persoonlijk leven. Moet ik het plaatje een beetje inkleuren? Als dat helpt dan tenminste. Misschien denk je wel aan het wereldgebeuren. En je zit met je hoofd bij leeftijdsgenoten in Oekraïne. Dat je denkt, dat hadden we nooit kunnen bedenken, hè? Oorlog op het Europees continent. Zoveel jaar na de Tweede Wereldoorlog. En je denkt, ja, dat is maar één oorlog. Maar er zijn zoveel oorlogen die de camera's nooit halen. Die het nieuws nauwelijks bereiken. Deze wereld, omgeven door oorlogen. Misschien denk je veel dichterbij. Niet aan oorlogen in het algemeen. Maar van die oorlogjes. Van die mini-oorlogjes. Die soms al generatie op generatie levens stempelen en stuk maken. Dat je denkt, ja, dat is eigenlijk wel een omsingeling. Dat zou doorbroken moeten worden. Misschien denk je wel aan die omsingeling van dat onrecht. Het kromme, wat niemand weet, wat niemand lijkt te zien. Maar wat je helemaal klem doet zitten vanmiddag in de kerk. Dat je het bijna kan voelen alsof er banden om je heen vastzitten, strak om je heen en je kunt geen kant op. Hoe nog zo'n omsingeling noemen? Dat je hier zit en je weet je omsingeld door herinneringen. En die gaan maar niet weg. Ze zijn als die schansen om die stad. Overal waar je kijkt, daar en daar ook, maar voor je ook, zie je ze. En je wilde dat je het overnieuw kon doen, maar je kunt het niet doen. De herinneringen omsingelen je. Misschien ook wel die herinneringen, ja, die je herinneren aan een ander woord. Aan schuld voor God. En waar je ook kijkt om de muren van je leven heen, je zit vast. Want je kijkt over de muur heen. En de confrontatie is er. De herinnering aan. En je weet het. Omsingeld. Moet ik nog een ander plaatje schetsen? Als ik vooral aan jullie denk. En je hoort van die berichten als dat een Amerikaanse psycholoog een boek schrijft. Met de titel Generatie Angststoornis. Heeft het over jullie? Ik wil er niet per se een leeftijd aan koppelen, maar vooruit. Pak een beet 10 tot 25. Generatie angststoornis. Hoezo? Ik ben helemaal niet bang. Nou, die man die vertelt, ik zie iets heel dubbels. We leven in een wereld die wel ogenschijnlijk veiliger is dan ooit. Zelfs met de buitenspeelplekken wordt rekening gehouden met de risico's op vallen. Maar dan komt die generatie angststoornis binnen. Dan opent die de telefoon. En dan, een soort omsingelde stad, dan is het vechten voor je plekje. Vechten om gezien te worden. Altijd maar, nou vul maar in. Altijd maar dat vergelijken. Dit is mijn leven, maar ik zie nog veel mooiere levens. Dit is mijn leven, maar ik zie mensen die veel slimmer, knapper, succesvoller zijn. Omsingeld. Alle ogen op jou. En ben ik dan wel genoeg? Tel ik wel mee? Mag ik wel meepraten in die wereld? Met alle ellende van dien. Gemeente, dat waren maar een paar kleurplaatjes. Ik hoop vooral dat u zelf hebt bedacht. Wat is het eigenlijk dat vanmiddag mijn leven omsingelt? Dat leven hier en nu, jazeker. Maar ook dat in verhouding tot de Here. En zo'n vastigheid, zo'n bolwerk, zo'n verschansing die om de stad heen wordt gebouwd, ja, dat is geen verrassing. Als jullie luisteren, dan hoor je gewoon de hamerklop. En dan weet je, er wordt gewerkt aan de stad. Maar niet op een goede manier. Er worden verschansingen gebouwd. Luister maar. Dat zie je van verte aankomen. Maar dat woordje voor vastigheden, dat zou je ook nog kunnen vertalen met valstrikken. Opeens, terwijl je leven prachtig was, onbezorgd en heldere lucht, opeens was daar die valstrik. Opeens die muren omsingeld. Je had er geen rekening mee gehouden, maar het overvalt je. Zoals zo'n valstrik voor zo'n beestje. Opeens die overval van ongeluk. Opeens dat ziekenhuisbezoek. Opeens dat verdriet dat je overvalt en op je drukt en je omsingelt. Gemeente, een omsingeld stadje. En wij zijn verschillende mensen. En als we een rondje zouden maken, zou iedereen weer een ander antwoord geven. Maar één ding geldt voor ons allemaal. Dat is dat woord van Luther. Midden in dit leven. Nou, we leven toch? Midden in dit leven, zegt Luther, zijn wij door de dood omgeven. En u kunt vanmiddag zeggen, nou, dat vind ik nogal zware woorden. Dat klopt. Maar ontken het eens. Het zijn eerlijke woorden, toch? Zo levend als wij zijn, is de eerlijkheid van de schrift. Midden in dit leven ben ik omgeven door de dood. En die vijand, die is sterk. Of niet? Al die duizenden jaren lang. Ik ben omsingeld. En dat klinkt best wel groots natuurlijk, hè? Omgeven door de dood. Maar we hebben vorige week het paasevangelie gehoord. Gemeente, en dan gaat het echt over de grote dingen van ons leven. Van geboren worden, van sterven. Van leven, van dood. En voordat je denkt, maar dat vind ik zo confronterend, zullen wij niet blij mee zijn dat het woord van de Heere zo realistisch is. En ook die dingen aan de kaak stelt die ik liever op een afstandje houd, omdat ze mij niet uitkomen. Een omsingeld stadje. En dan te bedenken dat er die wijze is, die arme eenvoudige man, die de stad had kunnen redden. Als je dat dan hoort uit de schriften, dan maakt het toch alleen maar dwazer, echt dwaas. Als er niet wordt geluisterd. Dat maakt het toch alleen maar dwazer als je het in een stadje hoort. Die stad is omsingeld. En wat hoor je dan? De een belooft je nog meer voor dit leven dan de ander. De een zegt, doe dit en ik maak je gelukkig. En de ander zegt, leef daarvoor en je haalt het maximale uit het leven. Dat is toch echt dwaas als je weet, je doet dat binnen een omsingelde stad. Dan is het toch dwaas als de een naar de ander nog grotere beloften heeft. Ik ga de vijand wel verjagen. Ik hou die dood wel op afstand. Terwijl je weet, dat lukt je helemaal niet. En misschien nog veel herkenbaarder, dat ik gewoon zeg, nou ja, ik weet wel hoor, mijn stad is omsingeld. Maar, weet je, daar word ik zo treurig van als ik daar aan denk. Dan kan ik niet meer zo ontspannen leven. Dus weet je wat, ik draai gewoon mijn hoofd de andere kant op, dan zie ik de vijand niet. En dan ga ik gewoon verder met leven. Heb je een ander woordje dan dwaas? Dan is het toch dwaas als ik meer en meer lawaai maak en toelaat in mijn leven. Terwijl er woorden zijn van een wijze die willen bevrijden. Maar ze worden in stilte aangehoord. Dan is het toch dwaas als ik zoveel herrie maak, zoveel onrust toelaat. Dat die woorden van hem versmoord worden in mijn lawaai. Gemeente, ik denk dat als er in deze wereld een stadje zou zijn, dat er zo aan toe is, en je zou het weten, ik denk dat wij het allemaal, hoe moet ik dat zeggen, frustrerend zouden vinden. Luister nou toch naar die wijze bij jullie, in jullie midden. Hij weet het hoor, hoe je de stad kunt bevrijden. Gemeente, zou ik met eerbied gesproken de frustratie van de Heer kunnen zijn. Dat hij zegt, ik zie een gevangen wereld. Ik zie mensen in de gemeente omsingeld. Maar luister nu toch. Sla mijn woorden niet in de wind. Ik heb een eenvoudige wijze gegeven. Om te redden, te verlossen. Waarom stop je je vingers telkens in de oren als ik tegen je praat? Zou het kunnen begrijpen, gemeente? Als de Heere dus gefrustreerd is. Als ik voor de zoveelste keer andere geluiden maar weer wat harder zet. Om zijn stem maar niet te horen in mijn leven. Want hij heeft iemand gegeven. Hij verwijst naar die arme, die eenvoudige wijze. En je kunt een portret van hem tekenen. Wat voor portret? Nou, denk maar aan het portret van de profeten. Het portret wat Jesaja uittekent. Jesaja zegt over die eenvoudige wijze, hij verheft zijn stem niet op de straten. Met andere woorden, dit is geen man die al roepend over straat gaat. Ik heb de wijsheid in pacht. Het is geen man die harder gaat roepen om het lawaai in deze wereld, om het lawaai in mijn leven te overstemmen. Hij verheft zijn stem niet, maar hij spreekt zachtjes, rustig. Hij, die eenvoudige wijze, Jesaja zingt over hem, die dienaar van hem, de Heere. Hij laat zich iedere morgen het oor wekken. En wat doet hij dan als hij wakker wordt? Hij luistert. Voordat hij gaat spreken, luistert hij naar de stem van de Heere. Wijs word je daarvan. En om dat schilderij, dat portret maar verder in te kleuren. Een ander gedeelte van Jesaja zegt over hem, als je hem op straat zou tegenkomen in de stad, wij zouden niets bijzonders aan hem zien. Geen gedaante. Nog heerlijkheid. Dat er iets van aantrekkingskracht van hem op ons uitging. Hij is niet imponerend door hoe hij eruit ziet. Hij overklast niet door zijn uitstraling. Hij vraagt geen aandacht voor zichzelf. En je kunt hem zien lopen, die eenvoudige wijze. Hij loopt op weg naar een stad. Jeruzalem. De vaderstad. En als je goed in de ogen van die wijze kijkt, dan zie je dat hij huilt. Waarom huilt u? Jeruzalem, Jeruzalem. Jullie stoppen generatie op generatie de vingers in de oren. Maar Jeruzalem, had dan maar geluisterd. Ik had jullie willen verlossen. Ik had als een hen mijn vleugels over jullie willen uitslaan. Ik had je willen omringen. Niet met verschansingen, maar met mijn zondaarsliefde. Met mijn goddelijke, ongekende liefde. Had ik je bijeen willen rapen en willen beschermen en bevrijden. Jeruzalem, huilt hij. Waarom laat je mijn woorden ongehoord? Waarom luister je niet? Waarom, Jeruzalem, luister je niet en weet je het? Je gaat je oordeel tegemoet. Er blijft geen steen op de andere staan. En dat was geen loos dreigement. Want u weet, het is 70 na Christus. Werd Jeruzalem tot een ruïne gemaakt, een puinhoop. Toen de Romeinen er nog een keertje overheen gingen. Die arme, die eenvoudige, wijze man. Gemeente, we hebben het wel eens over zonde, hè? Dat is maar goed ook. Maar dit is toch zonde? Als er iemand is van God vandaan, door God gezonden in deze wereld, in die omsingelde stad van deze wereld, in die omsingelde stad van mijn leven. Iemand die had kunnen redden uit de macht, uit de greep van de zonde en van de dood. En ik zeg, het spijt mij. Het is mij niet goed genoeg. Ik had iets meer verwacht. Dan is het toch in de meest diepe zin zonde als ik zeg, ja, ik waardeer het dat u komt. Maar weet u, ik voel mij helemaal niet omsingeld. Ik voel me vogelvrij. Dus ik denk dat u beter naar de buren kunt gaan. Misschien hebben zij er meer behoefte aan. Dan is het toch zonde als ik zeg, ik wil mij eerst omsingeld voelen. En dan reken ik op uw verlossing. Hij had de stad kunnen redden. En dat is zonde. Als hij ongehoord blijft, dan ga je verloren. Dan weet je het van die omsingelde stad. Dan ontstaat de schaarste. En misschien hou je van geschiedenis. Dan weet je wat die belegeraars vaak deden. Net zo lang wachten tot het eten op was in de stad. Dat is het plaatje. Moet ik het helemaal invullen? Dat als ik zijn stem, de stem van de Heere, negeer. Ik stop mijn vingers in de oren. Dat dan vroeg of laat de hongerdood op mij wacht. En honger, dat is tekort. Dan tekort op tekort. En dan te bedenken, als ik nu nooit gehoord had van de Heere, van die wijze die wil verlossen. Maar ik heb ervan gehoord, nota bene. Ik kan iedere dag wakker worden met dat nieuws, dat bevrijdingsnieuws. Maar ik denk, nou ja, laat me dicht. Andere keer. En ik prop mijn leven zo vol dat zijn stem er gewoon niet doorheen komt. Zou je het begrijpen? Als de Heer een keer zou zeggen, nou, ik laat de moeite maar zitten. Ik hou mijn mond maar. Want mijn wijsheid wordt niet opgemerkt. Het is niet goed genoeg. Het wordt genegeerd. Zou het kunnen begrijpen, gemeente? Als hij gewoon een keer stopt met spreken. Omdat het te vergeef zou zijn. Misschien krijgt u zo langzamerhand al wel een beetje genoeg. Of dat zeg ik niet helemaal goed. Maar dat u verlangt naar het evangelie. En ergens mag dat ook bij prediker. Is dat misschien ook wel zijn bedoeling? Om ons als het ware ons tot de grens te drijven. Snak je nu naar verlossend woord? Snak je nu naar evangeliewoord? Zouden we dan Prediker niet mogen lezen als een evangelist naar Pasen? Om het op die andere manier, die ook verantwoord is, te vertalen. En men vond daar een arme wijze man in de stad, die de stad verloste. Hij heeft de stad verlost door zijn wijsheid. Al luistert de hele wereld er niet naar, geen mens dacht aan die arme man. Hij heeft de stad verlost. Dat het paasevangelie is. Al wordt die arme man genegeerd, aan de kant gezet. Hij heeft dwars tegen de tegenstand in. Dwars tegen onze eigen wijsheid in. Hij heeft de stad verlost. Hoe dan? Nou, kijk maar mee. De omsingelde stad, weet je nog? Daar heb je die eenvoudige wijze. En zie hem dan gaan, de stad door. Wat doet hij? Hij loopt op weg naar de poort. Misschien zou je hem willen tegenhouden. Dat je zegt, doet u dat nou niet? Daar is de vijand achter de poort. Maar hij loopt naar de poort. En hij haalt de grendel eraf. En hij loopt naar buiten. Maar dat gaat niet goed. Zou u denken? Hij loopt naar buiten. Hij geeft zich over in de handen van de vijand. Hij zegt, hier, neem mij maar. Maar die achter mij zijn, laat hen gaan. Neem mij maar. En hij wordt gegrepen. Al die vijanden, de machten van de hel en van de dood, als honden hollen ze op hem aan. Om zijn kleren te verscheuren, om hemzelf te verscheuren. Ze hebben hem nu eindelijk, denken ze. Hij die bij God vandaan komt. Hij geeft zich aan de vijand om zich aan een kruis te laten nagelen. Dat kruis waar hij op weg naar Golgotha aan bezweek. Het was een zwaar beladen kruis. Ook met dat dwaze, ja. Dat dwaze van mij. Dat ik zijn stem zo vaak genegeerd, in de wind geslagen heb. Letterlijk onzin. Die onzinnigheid, die zonde van mij, die nam mij op zich aan het kruis. En daar aan het kruis hield hij vast aan zijn zender. Hij heeft zijn vader niet verloochend, dat niet. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Klampte hij zich vast aan mijn God. Maar dan wordt het stil op Golgotha. Dan sterven de geluiden weg. Behalve dan dat geluid van de vijand. Dat vrede, dat hoongelach. Nu hebben we hem gewonnen. Nu blijft de stad omsingeld voorgoed. Hij wordt begraven. Dat aangrijpende. En bij hem zou je kunnen zeggen, er wordt nog een extra omsingeling heen geplaatst. Die zware steen, weet u wel. Tot op die ene zondagmorgen voor dag en dauw. Dat hij, de eenvoudige wijze, werd wakker gemaakt. Opgewekt. Een leeg graf. Met slechts de doeken. Een leeg graf. Met slechts de sporen van de dood. Zichtbaar voor ons, maar hij zelf niet meer. Ongedacht, het kruis was een list. Al die vijanden, de machten van de hel, en welke lelijkers u ook maar wil verzinnen. De duivel en zijn trawanten voor de gek gehouden door die list van het kruis, de belegeraars, het nakijken. Ja, gemeente, is dat wijsheid? Het wordt in de Korinthebrief de dwaasheid genoemd. De dwaasheid van het kruis. Wie verzint dat nu? Ja, wij niet. Dat is de wijsheid van de hemel. De wijsheid van de Here. Om de dwaasheid van het kruis te gebruiken. Hangt daar nu Gods Zoon? Ik dacht bij God aan macht en majesteit. En ik zie oneer. Ik zie zwakte. Ik zie lijden. Ik zie sterven. Is dat nu wijsheid? En de apostel zegt, het dwaze van God, dat is wijzer dan al onze eigen wijsheid, al onze eigen ideeën van God. bij elkaar. Het kruis. En ik weet het. Dat evangelie, dat kruis, het lege graf, opstanding, Pasen. Dat is makkelijk te overstemmen. In onze wereld van lawaai. En het is die eenvoudige wijze, weet u nog? Hij verheft zijn stem niet. Als ik meer lawaai maak, zo is hij niet. En zo ook na Pasen, het wordt je eenvoudig weg verteld. Hij is opgewekt. Hij is opgestaan. De banden van de dood doorbroken. De machten van de hel verslagen. Nou ja, eenvoudig weg, dat zeg je natuurlijk niet goed. Daarin schuilt het wonder, toch? Dat die woorden van de Heere ook met Pasen je gaandeweg gedrongen hebben tot overgave. Niet door kracht, niet door wapengekletter, geweld. Maar het zachte werk van Gods geest, als ware de zachte duw in je rug. Laat je maar vallen, waag het maar met mijn woorden en ik zal je niet beschaamd laten uitkomen. Dat je misschien niet zelf precies weet hoe en waarom je bent gaan luisteren naar het evangelie. Misschien wel dat hij zo voorzichtig te werk ging en je niet dwong en overmocht. Dat zachte van het werk van de geest, dat alle geweld en alle kracht van deze wereld te sterk werd. Of heb je het paasevangelie gehoord, maar eigenlijk ook weer niet. Je was er wel, maar toch niet. Ongehoord. Als je nu vanmiddag hoort over die omsingelde stad. En als u uw leven nou ernaast heeft gelegd met al die omsingelingen. Zou je het dan niet een keertje opgeven? Eerlijk zijn. Ophoesten. Heren, ik ben moe van die omsingeling. Ik ben moe van het over de muren kijken en het zien. Ik ben belegerd. Heren, ik ben moe. Ik ben zo hard bezig, dag in dag uit, om mijn eigen plekje in dit leven te bevechten. En ik ben er moe van. En ik weet het, het is dwaas, want het houdt geen stand. Wat moet je dan? Prediker zei het, stil zijn. Dan hoor je die woorden van die wijze. En laat je dan bij de hand nemen in die stad. Weet wel wat je doet. Als je je bij de hand laat nemen door die woorden van die eenvoudige wijze. Door de woorden van de Heer Jezus. Dan heb je wel verloren, hè? Dan mag hij het zeggen. Hou er rekening mee. Maar moe van die omsingeling. Geef je hand in de zijne. Overgave. Laat je meenemen voor wat? Wat dacht u van kijkles? Want het is Pasen geweest. Kijkles. Want ik kom in Gods huis. En wat zie ik dan van Pasen? Ik kijk naar binnen. Ik zie zonde. Ik kijk om mij heen. Ik zie tal van vormen van omsingeling. Door de omstandigheden. Of omdat ik niet weet of mijn schuld bij God verzoend is. Ik zie die omsingeling. Want ik weet het. Die grens van de dood, die nader ik. En dan? Als ik eerlijk ben, ben ik bang. En dan neemt hij mij bij de hand. En dan geeft hij mij kijkles door zijn woorden. Dan laat hij het mij zien. Kijk daar eens, die vijand van die schuld. Je ziet zonde in jezelf. Maar ik zeg je, daar ligt vrijspraak. En dat daar, hè, waar je zo voor vreesde, de macht van de dood. Zie je die vijand nog? Nee, hè. Hij is verjaagd. Dood, graf, waar zijn uw prikkels? Waar is uw macht? En kijk daar nog eens achter je, waar je omsingeld was door de macht van de boze. Zal ik het je vertellen? Al die machten en krachten, die heeft hij vastgenageld. Hij heeft ze overwonnen op Golgotha. Hij laat het bevrijdingsnieuwsje zien en horen. Er komt een dag dat ze definitief van de kaart zijn. Niet meer te zien en niet meer te vinden. Maar daarom mag je iedere keer weer naar Gods huis komen. Om je beslagen ogen weer helder, scherp af te stellen door zijn woorden. Om je mee te laten nemen, de muur op van de stad. En om je heen te laten kijken. Want hij mag het zeggen, toch? Ze zijn weg. Er blijft maar één omsingeling over. Als het woord van de Heer je te sterk is geworden en je hebt je uit handen gegeven aan hem, dan blijft er maar één omsingeling over. En al zou je het nu niet ervaren vandaag, hij maakt zijn belofte waar, toch? Dan staat er de belofte dat deze omsingeling overblijft, alleen nog maar omringd door God, door zijn genadewoord. Dan moeten alle vijanden voorwijken. Dat belooft hij. Gemeente, en als de zaken er nu zo voor staan. Als je bent meegegaan, de muur op. En je hebt gezien hoe de stad is bevrijd. Door de wijsheid bij God vandaan. Het botst op al mijn eigen wijsheid, maar het is zijn wijsheid. Om te aanbidden, om in te roemen. Wat zou dat dan betekenen voor deze week? Voor de dingen die u belangrijk vindt. En voor die dingen die ik zo belangrijk vind, maar eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn. Als ik bedenk dat die vijanden door hem verjaagd zijn. Misschien heb ik dan wel bekering nodig van heel veel onrust. Dat hij het mij vanmiddag zegt, waarom neem je zo weinig kijkles? Waarom sla je zo vaak een kijkles over? Vind je het gek dat die vijanden weer zo groot worden? Je moet met mij mee, je bij de hand laten nemen en dan gaan kijken. Dan kijk je anders. Dan zie je hoe de wereld er echt uitziet. Gemeente, men vond daar een arme wijze man. Die de stad. Ja, dat wou ik eigenlijk aan u vragen. Hoe gaat dat vers verder? Welke vertaling kiest u? Had kunnen redden of heeft verlost? Als het over uw en mijn leven gaat, dan vraag ik u dus niet welke vertaling vindt u het mooist of welke vertaling vindt u het best, maar welke vertaling is van toepassing op het leven van u en van mij. Hij had de stad kunnen verlossen. Of hij heeft de stad verlost. Dat moet hij tegen hem zeggen. Maar als hij nu de stad verlost heeft. Door kruis. Door opstanding heen. Zou u het dan niet een keertje zeggen tegen hem? Of als dat misschien toch soms makkelijker is. Soms een keertje zingen tot hem. Heren, er was zoveel angst, ik was bevangen. De angst voor de dood, voor het dodenrijk, voor de machten van de dood. Ik zat knel en ik heb het u gezegd. En u hebt mij gehoord. Ik heb het niet verdiend, maar u hoorde mij. En u hebt mij verlost, de banden die braken, één voor één, als touwtjes. En nu, heren, nu kan ik leven. In vrolijk levenslicht. Amen.